Gemeente, er is nog één aanvullende mededeling. En dat is dat de verkoop van de collectebonnen, die gepland was voor aanstaande zaterdag, 26 april, dat is verschoven een week. Dus het is nu 3 mei in plaats van 26 april, de verkoop van collectebonnen. En het heeft te maken met Koningsdag. Laten we deze dienst samen beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 24, de versen 4 en 5. Verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mogen rijden. En Psalm 24, de versen 4 en 5. Lezing is Jesaja hoofdstuk 25. Jesaja 25 vormt de schriftlezing vanavond. Zullen we Jesaja 25 lezen? En dan komt het woord van de Heere tot ons. Heere, gij zijt mijn God, u zal ik verhogen. Uw naam zal ik loven, want gij hebt wonder gedaan. Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Want gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt. De vaste stad tot een vervallen hoop. Het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij. In eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Daarom zal u een machtig volk eren. De stad der tirannige volken zal u vrezen. Want gij zijt de arme een sterkte geweest. Een sterkte de nooddruftige als hem bang was. Een toevlucht tegen de vloed. Een schaduw tegen de hitte. Want het blazen van de tirannen is als een vloed tegen een wand. Gelijk de hitte in een dorre plaats. Zult gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken. Gelijk de hitte door de schaduw van een dikke wolk, zal het gezang der tirannen vernederd worden. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg voor alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel van het aangezicht waarmee alle volken bewonden zijn. En het deksel waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid van zijn volk van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten. Maar Moab zal onder hem verdorst worden. Gelijk het stro verdorst wordt tot mest. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van hen. Gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal hun hoogmoed vernederen met de lagen van hun handen. En hij zal de hoge vesten uw muren buigen, vernederen. Ja, hij zal ze ter aarde tot het stof toe doen rijken. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking vindt u hier in vers 8. De eerste woorden uit vers 8. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. Tot zover. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 115, het 9e vers. In het stille graf zingt niemand zeren lof, het zieloos lijf gedompeld in het stof. 115 vers 9, naar de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
zullen we het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O Heere, heilige, heerlijke God, u die de opgestane vorst van het leven bent, u die dood geweest bent, maar zie u leeft tot in alle eeuwigheid. U die de sleutels draagt van de dood en van de hel aan uw gordel. U die alle macht hebt in hemel en op aarde. Het is voor u dat wij naderen in het gebed. Het is tot u dat wij komen om uw lof te zingen. Want Heere, zij die zonder u sterven, zullen uw lof niet kunnen zingen. In het kille graf niet, en daarna in de buitenste duisternis ook niet. Maar Heere, wanneer wij door genade overgezet mogen zijn, vanuit de geestelijke dood in het geestelijke leven, ja Heere, dan zullen wij uw naam loven tot in eeuwigheid. Dan zal er niets zijn wat ons scheiden kan van uw liefde. Dan zult u een volk hebben dat uw naam zal loven en eren. In beginsel hier op aarde, maar door de dood heen straks in het hiernamaals bij u. Eeuwig u de lof te zingen. En na de jongste dag, waar ziel en lichaam verenigd zullen zijn. En de volle zaligheid verkregen zal worden. Zo zal uw lof tot in eeuwigheid bezongen worden door die ontelbare menigte in de hemel. Heere, het is zo rijk. Wij ontvangen hier een perspectief, een vergezicht, ver boven de dingen van deze wereld uit. Het is zo groot, het is zo groot, het is zo mooi dat wij het niet kunnen bevatten. Wij sterfelijke mensen, wij mensen die kleven aan het stof, wij die zo gauw afgeleid kunnen zijn door de onbenullige kleine dingen van dit leven en dat wij zo in staat zijn om het belangrijkste toch naast ons neer te leggen. Wij zijn zo dom en wij belijden u dat als zonde en we belijden u dat we u niet zoeken zoals het moet. En dat we u misschien helemaal niet zoeken. Wanneer de wereld helemaal beslag op ons legt, dan belijden we u dat als zonde. Want u bent toch de vorst van het eeuwige leven. U hebt toch een volkomen verzoening verdiend voor de zonden. Ach, zouden we u dan niet zoeken? U die een onuitputtelijke bron bent van kracht en troost. En u die het eeuwige leven schenkt. Want beter dan dit tijdelijke leven is toch uw goedertierenheid. Dan behoren we toch elke dag te bidden, och werd ik derwaarts heen geleid. Omdat u het zo waard bent, omdat u het grootste geeft. Dat wij niet kunnen bevatten, zo schoon, zo groot, zo rijk, Heere. Ge zijt zo groot en zo willen wij u proberen te aanbidden, al is het in geen verhouding tot de aanbidding die de engelen u geven. En al is het in geen verhouding tot de aanbidding die uw verloste kerk in de hemel, u waarmee zij u dienen. Het is hier op aarde zo gebroken en zo stuk en zo bevlekt. Maar toch proberen wij uw lof te zingen, uw lof te brengen. Ach, geef dat het ook in ons hart mag zijn. Heere, dat we ook een begeren, een verlangen hebben om u te loven, u te aanbidden. Omdat u God bent, omdat u de opgestane vorst van het leven bent. En dat die in u gelooft, die zal niet sterven, maar leven, eeuwig leven. Voor zij die in u geloven, voor hen geldt het dat de dood achter hen ligt. En het leven ligt voor hen. Dat is de rijkdom van uw evangelie. O Heere, wat hebben wij er toch nodig. Dat onze ogen daarvoor geopend worden. Dat we daarop leren letten. En dat we leren leven voor u, Heere God. Wilt u doorwerken met de kracht van uw geest. Want nou bent u opgestaan. En u hebt de overwinning behaald. Maar wil die overwinning toch uitwerken in onze harten en levens. Wil daartoe uw Heilige Geest uitstorten ook op ons. Wilt u werken met uw geest in harten van kinderen. In harten van jonge mensen. In harten van ouderen en van bejaarden. Heren, of we nu jong of oud zijn. We zijn toch in feite allemaal even oud. Want we weten niet wanneer onze laatste dag zal zijn. De dood wenkt toch ieder uur. En nu zijn wij toch in wat we noemen het heden van de genade. Nu is het nog genadetijd voor een ieder van ons. Nu kan dat eeuwige leven nog verkregen worden. En nu nodigt u zondaren, ondanks al hun gebrek, ondanks al hun tekort, ondanks al hun onmacht, ondanks al hun zonden, ondanks al hun vuil, dat ze mogen komen en van u begeren het onvergankelijk leven. Heere God, wat hebben we toch nodig dat uw geest ons daartoe opwekt. Zend daarom uw geest neer en verblijd ons zo door uw macht en majesteit. En door uw goddelijke werken in ons midden. Heere, wilt u heel de gemeente gedenken. Zegen een ieder van ons persoonlijk. In de worstelingen die er kunnen zijn. Worstelingen tegen vijanden van angst. Worstelingen tegen moeite. Tegen ziekte. Tegen eenzaamheid. U weet wat ons waarmee we moeten strijden. Een strijd tegen het niet begrepen worden door anderen. Een strijd tegen de zonde. Tegen verleidingen. En te midden van al die strijd en al de benauwdheid. En wilt u voor ons een toevlucht zijn. Laat uw opstandingskracht in ons werken, Heere. O, zie op ons neer in genade. U hebt de Emmausgangers opgezocht. U de discipelen opgezocht. Heere, wilt u ons ook opzoeken? Wilt u het doen uit genade? Wilt u op huisbezoek bij ons komen? Wilt u op hartebezoek bij ons komen? Wilt u ons staande houden als het ware uw hand op de schouder leggen van iemand die aan het afdwalen is. En wilt u zijn ogen openen. Dat hij mag beseffen de dwaasheid waar hij mee bezig is. En dat hij verbroken wordt. En het leven gaat zoeken buiten zichzelf in u. Heere, zegen ouders in de opvoeding van de kinderen. Geef hen kracht daartoe. Zegen mannen en vrouwen samen in hun huwelijk. Geef hen liefde en begrip voor elkaar. Geef, Heer, dat de kinderen ook liefde tot de ouders zullen hebben. En begrip. En dat zo door uw geest wij ons mogen verblijden in uw daden. Trouwe God, gedenkt u weduwen en weduwnaren. Ze kunnen zo verdrietig zijn op dagen zoals dit, waarin het leven bezongen wordt. Maar zij kijken nog aan tegen een kille graf. Het is zo verbijsterend, zo onnatuurlijk. Het kan zo zwaar zijn. Heere God, wilt u uw vrede bewerken? Wilt u een perspectief geven, boven dood en graf uit? op het eeuwige leven bij u. U die gezegd hebt, ik maak alle dingen nieuw. Heere, wat is uw volk dan een gezegend volk. Met zo'n koning. Heere, wij bidden u voor onze gemeente, maar we bidden u ook voor de zustergemeenten in Roemenië. Ook op deze paasdag, de gemeente in Ioara en de andere gemeenten die daar zijn, waar hulp aan geboden kan worden, de gemeenten onder de zigeuners. O Heere, we danken u dat we horen van opwekkingen daar. Hoe uw geest en uw levendmakende kracht ook daar werkt. Onder die mensen als nooit tevoren. We bidden u voor hen en vragen u of u met uw geest en woord daar krachtig wilt werken. En of u uw koninkrijk daar wilt uitbreiden. En geef dat de hulp dat de stichting hier mag geven, dat dat ook gezegend mag worden. We bidden u ook, Heere, voor het evangelisatiewerk in Gent, waar we voor mogen collecteren ook in deze dienst. Zegen uw broeder van Luttikhuizen, bedouw hem met uw geest. En wil daar nog wonderen werken en mensen trekken uit de leegte van dit werelds bestaan zonder u. En dat ze daar gezaligd mogen worden. En dat uw koninkrijk daar mag komen en het werk uitgebreid mag worden. We bidden u, Heere, voor uw kinderen die vervolgd worden. Ook met deze paasdagen. Waar er verwachting is dat er nog aanslagen kunnen komen. Vrede aanslagen, Heere, wilt u vrede geven. Wilt u verlossen van vrees en angst? Wilt u vrijmoedigheid geven, dat ze toch uw naam openlijk belijden? En wilt u nog velen toebrengen, juist in die landen, waar zo geïntimideerd, waar de duivel wil intimideren? Geef dat daar juist, Heere, de vorst der duisternis terrein mag verliezen. En dat de vele vijanden van u met u verzoend worden. En dat uw koninkrijk daar mag komen. Gedenk de gevangenen. Gedenk hen die leed en droefheid hebben omdat een geliefde is gedood in de vervolgingen. Heere, schenk uw troost daar. Uw genade. O, wij bidden u om de komst van uw koninkrijk, dat overal zondaren tot bekering mogen komen, dat uw gemeenten mogen bloeien door al de continenten heen, overal waar uw gemeente is en overal waar mensen zijn, dat uw kerk geplant mag worden en uitgebreid mag worden. Ook al lijkt het nog zo donker en nog zo onmogelijk, wilt u hen bereiken, Heere, zij het door radio-uitzendingen of door evangelisatiewerk of hoe dan ook, gij machtige God, Heere Jezus, o wij bidden u om de uitbreiding van uw kerk en dat uw koninkrijk mag welvaren en dat uw getal van uw onderdanen uitgebreid mag worden en dat u de lof en de aanbidding geprezen wordt door heel de wereld heen. Heere, wil ook Israël bekeren. Dat er hun ogen gericht mogen worden op hen die zij doorstoken hebben. En dat ze een weeklacht mogen opheffen. Dat ze zich op de borst mogen slaan. En dat ze mogen opzien naar u. En dat er een heenkeer tot hun Messias mag zijn. Heere, wilt u nog wonderen doen? Het volk woont weer in hun eigen land. Ze zijn er naartoe geslagen, anders waren ze nooit gegaan. En nu zijn ze daar. En nu wacht toch alles, Heere, op de vervulling van uw woord, dat u uw geest op dat volk zult uitstorten. Dat hun ogen geopend worden. En dat er wonderen zullen gebeuren van bekering. Ge zijt toch de God die werkt De God die de oren wonderen doet op wonderen horen, doet het, Heere, nog in onze tijd, dat wij ons mogen verheugen. En dat we met de woorden uit Jesaja 25 mogen zeggen, zie, deze is onze God, wij hebben hem verwacht. Rijs dan op, Heere, en toon uw macht tot lof en aanbidding van uw heerlijke naam. Sterk ons nu, Heer, in het preken, in het luisteren, ook als we thuis meeluisteren, om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 16, de versen 3 en 5. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven, de eerste voor de kerk en de tweede dan voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen. We zingen 16, de versen 3 en 5.
Thank you.
Geliefde gemeente, wanneer we Jesaja 25 lezen, dan is dat een heel diep geladen hoofdstuk, waarin verschillende diepe gedachten achter elkaar voor ons gelegd worden. Daarin bezingt Jesaja de roem van de Heere. Dat de Heere wonderen gedaan heeft. En wat zijn die wonderen? Dat de Heere verlossing geeft. Wat voor verlossing? Verlossing van de vijanden die het land waren binnengekomen en die het land verwoest hadden en de mensen meegenomen hadden in ballingschap. Nou mag Jesaja profeteren dat die grote stad, dat grote stad Babylon, dat verwoest wordt. Vers 2. Je hebt van de stad een steenhoop gemaakt en het zal in eeuwigheid niet herbouwd worden. En daarom zal u een machtig volk eren. Dat betekent dat de Heere sterker is dan dat machtige volk van de Babyloniërs. Hij zal hen overwinnen. En hetzelfde geldt ook voor het machtig volk van de Assyriërs. Met hun grote stad Nineveh, die eerst gekomen waren. Al die steden worden verwoest. Want de Heere, vers 4, is de arme een sterkte geweest. En een toevlucht. En wie is die arme? Dat is het volk van de Heere. Dat roept om verlossing van die vreselijke vijanden. En Jesaja profeteert dat de Heer de volkomen verlossing zal geven. En maar dan ziet Jesaja verder. En dan ziet hij de grootste verlossing die komen zal. Christus zal komen. Vers 6. En de Heer zal op deze berg, dat is de berg Sion, zal de Heer een vette maaltijd maken. Want vers 7, de Heer zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts. Al de machten die mensen vasthielden in banden. De Heer gaat die banden verbreken. Waarom? Omdat de Heer Jezus daar zijn leven zal geven. En dat de Heere Jezus daar zal opstaan uit de doden. En dat de banden van zonde en van verslaving en van de banden van de dood en de banden van een kapotte leven en de banden van voor eeuwig verloren moeten gaan, dat al die banden worden verbroken. En daarom zal de Heer een vette maaltijd geven. Het beste wat er is in hun terminologie. Reine wijnen. Van vet vol merg. Want wat gebeurt er? Nou, vers 8. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. En zo zal de Heere de trotsen vernederen. Maar hij zal verlossing geven aan de armen die geen helper hebben, die zichzelf niet kunnen redden, die aan het eind gekomen zijn met zichzelf. Misschien zit er hier ook iemand die aan het eind gekomen is met zichzelf en die zegt, Heere, hoe moet het, ik weet het niet. Nou, hier ziet u het antwoord. Het antwoord is, de Heere zal de dood verslinden tot overwinning. En dat niet voor zichzelf. Dat heeft de Heere niet nodig. Hij heeft het eeuwige leven al. Maar de Heere zal dat doen. Voor een arm volk dat geen helper heeft. Hier spreekt Jesaja over de opstanding uit de doden. En weet u nog dat de Heere Jezus in Lucas 24 en ook in de andere evangelium, dat de Heere Jezus daar zijn discipelen en de vrouwen en de Kleopas en zijn metgezel op weg naar Emmaus heeft laten zien uit de wet en de profeten hoe de Messias moest lijden en sterven en dat hij moest opstaan uit de doden. En hebben u en ik wel gedacht, nou waar staat dat allemaal? We weten één of twee plaatsjes in de Bijbel, maar het staat veel meer ook hier. In dit vers 8a, hij zal de dood verslinden tot overwinning. Nou, daar willen we nu proberen over na te denken. Christus staat op uit de dood. Daar gaat het eigenlijk om. Christus staat op uit de dood. En we zien drie gedachten. De strijd, de overwinning, maar ook de eindoverwinning. Christus staat op uit de dood. We zien de strijd, de overwinning en ook de eindoverwinning. We leven in een wereld waarin de dood heerst. Naast ons kerkgebouw, daar is een begraafplaats. Er staan namen op van mensen die er niet meer zijn. Mensen die overleden zijn. En rondom ons dorp zijn ook begraafplaatsen op verschillende zijden. En heel de mensheid door botst de mens op tegen de dood. En nu mogen wij met Pasen horen van een verlossing uit de macht van de dood. En dat daarvoor de Heere God zijn Zoon gezonden heeft. En zijn Zoon heeft de dood verslonden tot overwinning. Hij heeft de dood verslonden. Dat betekent de Heere heeft de dood de strijd aangebonden. En daarom ging de Heere Jezus ook de dood in. Hij ging de dood in van zijn volk. Hij droeg wat zijn volk had moeten dragen. Hij werd geslagen door de overtreding van zijn volk. Want u weet, de straf op de zonde is de dood. En de Heere kwam om de zonde weg te doen. Ervoor te betalen. Hij moest daarvoor de dood in. Hij zou tot niets maken hem die het geweld van de dood had. Dat is de duivel. En hij zou verlossen hen die met vrees des doods onderworpen waren. Hebreeën 2 vers 15. En zo heeft de Heere Jezus de strijd aangebonden met de dood. En nu wil de Heere dat zijn volk op aarde zal strijden. En nou heeft de Heere hen een leider gegeven, een leidsman, een kapitein van hun zaligheid. En dat is beschreven ook Jesaja 55 vers 4. Ik heb hem tot een getuige der volken gegeven. Een vorst en gebieder der volken. De Heere gaat zijn volk voor. En daarom heeft de Heere Jezus als de eerste die vooraan stond, heeft hij de strijd aangebonden met de dood. En dan lezen we in het evangelie hoe de vijanden hem aangevallen hebben. Dat de dood met zijn volle kracht tegen de Heere Jezus aankwam. Omdat hij beladen was met de zonde van zijn volk. Omdat hij betaling moest geven. Gods wet eist betaling voor de zonde. En zo heeft de wet de Heere Jezus vastgegrepen en gezegd: betaal wat geschuldigd zijt. En zo heeft Gods gerechtigheid de Heere Jezus vastgegrepen. Betaal wat geschuldigd zijt. En zo heeft de wet ontelbare beschuldigingen tegen de Heere Jezus ingebracht. En zo heeft hij, zo is hij tot een vloek gemaakt. Galaten 3 vers 13. Hij werd tot de gevloekte. Al Gods oordelen, de straf en de vloek kwamen op hem. En dat begon al bij zijn geboorte. Hij moest immers in een beestenstal geboren worden. En toen nog een zuigeling, daar kwam de dood al op hem af. Om hem te zoeken, te verslinden. En toen werd Bethlehem gevuld met dode kinderen. En het roepen en huilen van moeders en vaders. Maar toen kon de dood hem nog niet treffen. Maar toen was de dood al hem op de hielen. Toen was al de strijd losgebarsten. De strijd tussen de Heer Jezus en de dood. En steeds gedurende zijn omwandeling zochten de mensen hem te doden. Ze zochten hem te stenigen. Hem van een stijl te af te werpen. Totdat ze hem eindelijk gevangen genomen hebben. En toen hebben ze geroepen, hij moet dood. Hij is des doods schuldig. Kruisig hem, kruisig hem. En dan wordt de strijd zo heftig. Tussen de Heer Jezus en de dood. En dan wordt de Heer Jezus aan het kruis geslagen. En dan wordt het zo erg dat de hemel boven zich sluit. En alles wordt zwart om hem heen. Dat was het uur van de duisternis. En de banden van de dood en van de hel kwamen op hem af. En de vorst der duisternis probeerde hem in zijn macht te krijgen. En daarbij werden ook mensen gebruikt. Judas verriet hem. En de Joden staan tegen hem op. En Pilatus veroordeelde hem. En er komt de dood tegen hem op. Want de schuld, de straf was de dood. En toen moest de Heer Jezus die strijd aanbinden. En hij heeft gestreden. De machtige hel, de leeuw uit de stam van Juda, heeft gestreden, dit lam Gods, dat zijn ziel, zijn leven heeft afgelegd, om zo de zonde van de wereld weg te dragen. En toen scheen het alsof in die strijd de dood hem overwonnen had, maar met een groot geroep gaf Jezus de geest, en daar hangt Christus dood aan het kruis. En zo moest hij als het ware 1000 doden sterven, want al de ongerechtigheden van heel zijn volk kwamen op hem. En elke zonde verdiende de dood. En zo heeft hij 1000 doden gestorven, ach veel meer. En zo is deze dood in zijn bestaan binnengedrongen. En hij viel onder de dood. En het leek alsof hij als een gevangene van de dood werd weggedragen in het graf. En toen werd er een zware steen bovenop dat graf gelegd. En daar lag de Heer Jezus dood in het graf. Want Christus is gestorven en begraven. En het leek toen alsof de dood kon zeggen, ik heb het laatste woord. Het leek alsof de angel van de dood oppermachtig was. De discipelen dachten ook dat de dood hem verslonden had. En ze waren zo bang, ze durfden zich niet op straat te vertonen. En de vrouwen dachten dat ze niets beters konden doen dan specerijen kopen. Want er was niemand op aarde die dacht dat Christus gewonnen had. Ze dachten allemaal, dit is het einde, nu is het te laat. Al hadden Cleopas en zijn metgezel gehoopt dat Christus zijn volk zou verlossen. Hun hoop lag kapot. En is het niet vaak zo in het geestelijke leven, dat Gods kinderen ook kunnen denken, nou is het voorbij. Nu is het te laat. Nu is al mijn strijd te vergeefs geweest. En al mijn gebeden zijn maar ijdelheid geweest. En nu moet ik toch de conclusie trekken dat ik te vergeefs gehoopt heb op de levende God. En ik kan het lijken dat Sion te vergeefs weerstand geboden heeft. En al hun bidden voor niets was. En hoe vaak is het niet dat dan de gedachte, die vreselijke gedachte opkomt in de ziel. De Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft mij begeven. Ik roep des daags, mij antwoordt niet. En des nachts, maar er is geen hoorder. En ga ik voorwaarts, zo zie ik hem niet, zoals Job het zei. Of ga ik achterwaarts, zo bemerk ik hem niet. En dan zegt Sion, ik heb me te vergeefs ingespannen. En dan is de macht van de vijand zo groot, dan lijkt het alsof al onze inspanning voor niets is geweest. Dan is Jeremia ingezonken en ziet het niet meer. En Jesaja zegt dat hij tevergeefs geprofeteerd heeft. Het hart van dit volk wordt alleen maar vet en zwaar en ogen zwaar in hun oren zijn dicht. En dan denkt Jozef in de gevangenis ook dat hij tevergeefs Gods geboden bewaard heeft daar in het huis van Potifar. En dan moet Jacob klagen, al deze dingen zijn tegen mij. En Paulus moet schrijven, allen hebben mij verlaten. En dan kunt u het beleven. Ik roep desdaags, maar geantwoord niet. En dat in het geestelijke leven donker lijkt en uitzichtloos. En dat u denkt dat het verloren is. Zo zwaar kan de strijd zijn. En zo leek het nu ook voor al die discipelen. Er was niemand die dacht dat de Heere Jezus overwonnen had. Allen hadden hun hoop, hun moed verloren. Er bleek geen enkele hulp of uitkomst meer te zijn. De uitkomst van die strijd tegen de dood was voor hun beleving verloren. Tevergeefs gehoopt op God. Maar, wanneer wij geen weg zien, dan ziet God nog een weg. En wanneer al uw bidden lijkt alsof het niets helpt, dan is er nog steeds een voorbidder in de hemel. En wanneer er duisternis om u heen is, dan schijnt nog steeds de zon der gerechtigheid. En al ziet u alleen maar puin open in uw leven, dan ziet de Heere nog muren staan. Want God regeert. Want hij behaalt toch de overwinning. Al was Christus in het graf. En al leek het alsof de dood de overwinning behaald had. Toch heeft Christus de dood verslonden tot overwinning. Door zijn dood heeft hij de dood gedood. Simson behaalde ook de overwinning door zijn dood. Hij heeft dat hele gebouw bovenop zich laten vallen en meer vijanden van de Heere gedood dan in heel zijn leven. Hij stierf met de Filistijnen en zo heeft hij de overwinning behaald. En zo heeft Christus uitgeroepen aan het kruis met een grote stem, het is volbracht. Volbracht. Toen gaf hij de geest. En toen was het dat de dood alles gedaan had wat hij kon en hij kon verder niets meer doen. De Heere Jezus heeft de schuld volkomen betaald. En zo bleek het. Dat de dood geen kracht meer had. Dood, waar is uw overwinning? Christus heeft de dood verslonden tot overwinning. Hij stond op uit de dood. En zo stond hij boven de dood. En de dood heeft zijn macht verloren. Zodat Paulus kan zeggen dat er niets is wat ons scheiden kan van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus ook de dood niet. Geen dood nog leven. Geen vervolging. Niets kan ons scheiden van die overwinningsmacht. En de werkelijkheid van zijn overwinning. Omdat Christus de dood verslonden heeft. Hij heeft het graf opengebroken. Hij verbrak die ijzeren banden van de dood. En daarmee kreeg de dood een dodelijke slag. En moet de dood ook zijn koude greep verliezen over al Gods kinderen. Dat was die overwinning. En wat was dat voor een overwinning die de Heer Jezus behaald heeft? Als we daarover nadenken, dan kunnen we zeggen het was een dure overwinning. Een dure prijs moest ervoor betaald worden. Het heeft het leven van de Heer Jezus Christus gekost. Zijn hiel werd vermorzeld. Hij moest zijn leven opgeven. Maar de kop van Satan werd erdoor verpletterd. Het was een dure prijs, een hevige strijd, een pijnlijke strijd. Maar zijn goddelijke macht ondersteunde hem in zijn lijden als mens daar aan het kruis. Het was een dure overwinning. Het kost hem zijn leven, maar het was ook een heerlijke overwinning. Daarom zingt de kerk sinds die eerste dag: de Heere is waarlijk opgestaan. Een heerlijke overwinning. De heiligen en de engelen zingen van zijn triomfantelijke overwinning. Hij was zo heerlijk, zo groot, dat de koning der verschrikking, die zoveel mensen, al de mensen onder zijn macht had, die koning der verschrikking, de dood, die zelfs hele machtige legers helemaal onder zijn macht had. Hij is nu overwonnen. Hij is overwonnen door de koning der heerlijkheid. En deze overwinning is zo heerlijk. Hij ligt nu buiten het bereik van de dood. De Heer Jezus troont aan de rechterhand van God. Hij is de eerste en heel zijn volk komt daar ook. En de dood ligt aan zijn voeten. Het is zijn voetbank geworden. Een heerlijke overwinning. Maar het is ook een eeuwige overwinning. Eeuwig duurt dat. De macht van de dood is onherstelbaar gebroken. Nooit meer kan hij zijn afschuwelijke kop omhoog steken. Want het is verpletterd. Nooit meer zal de duivel het laatste woord hebben over Gods kinderen. En dat komt omdat de koning der heerlijkheid een eeuwige overwinning heeft. Maar het is ook een overwinning van liefde. Want de achtergrond van dit alles is dat God zo bewogen was met liefde. Dat hij zijn volk heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En gedreven door liefde heeft God zijn zoon gezonden in deze wereld. En al ging het ten koste van zichzelf, al moest hij zijn leven afleggen, hij heeft het gedaan om zijn volk te redden uit de macht van de briesende leeuw. Zie zijn stervende liefde. Zal zijn liefde u toch niet inwinnen tot zijn dienst? Hoor zijn stervende roepstem, het is volbracht. Zal dat u niet trekken om naar hem te vragen? Wie redt u van de dood? Wie verlost u van het graf? Is er dan geen verlossing? Jazeker, hij heeft de dood verslonden in de overwinning. Hoor zijn stervende stem. Zal het zijn uitroep u niet wakker maken uit uw zondige, verlammende slaap? Moet niet elke wond die hij ontvangen heeft u niet lijden om die zonden die zo hevig op hem drukten uit uw leven weg te doen? Zullen we nou de dood lief hebben en de verlosser verachten, negeren? Want zij die Christus voorbij leven, zij die hem negeren, hebben de dood lief, hebben de ellende lief. O, besef toch, zolang u buiten Christus leeft, dan leeft u op het grondgebied van de dood. Ook al leeft u lichamelijk, de dood heeft heerschappij over u. U bent geestelijk dood in zonden en misdaden. U leeft voor uzelf, u leeft niet voor hem. En dat is nou het geheim van bevrijding, van verlossing. Dat is nou het geheim van een gezegend, een gelukkig leven. Dat is leren te leven, niet voor onszelf, maar in overgave aan hem. Dat maakt een mens gelukkig, verlost te worden van ons eigen ik. Ontwaak dan uit uw doodslaap, voor het te laat is voor u en u begraven ligt onder de macht van de dood. En wat hebben ze dan een wroeging, wat hebben ze dan een spijt, niet één uitgezonderd, niemand uitgezonderd. Al de mensen in de wereld die zonder Christus leven, al de mensen in de kerk die zonder de Heer Jezus leven, ze zullen allemaal spijt hebben. U hoeft die spijt niet te hebben, want Christus heeft de dood verslonden tot overwinning. En zo komt de Heere Jezus tot ons. En hij roept ons, blijf niet langer onder de macht van de vijand. Hoe zult u toch kunnen leven zonder mij, zegt de Heere Jezus. Buiten mij is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hoe kan een mens toch met de dood houden, voor dit leven leven, voor deze wereld leven? De dag komt toch al dichterbij, dat de polsslag zwakker wordt en u de ogen dicht moet doen. Kunt u de dood aan? Kunt u de koning der verschrikking aan? Als hij die het groene hout was, sterven moest. Groene hout, vruchtbaar leven, vruchtbaar hout, bloeiende tak. Wat zal dan met het dorre gebeuren? Met het dorre hout, met een droge tak waar niets aan zit, zo zijn wij. Dan de eerste dood. Dat is de lichamelijke dood, dat leidt tot de tweede dood. Dat is de eeuwige dood, de hel. Maar hoor het evangelie, dat Christus de dood heeft overwonnen. En zo zegt de Heer Jezus, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Johannes 8, 51. En daarom, wanneer Christus uw zaligmaker is, dan verandert de dood van karakter. Dan ziet u er nog tegenop als een kolkende watermassa. En u moet er doorheen. En u weet niet hoe. Maar Christus, hij bereidt een doorgang over het droge. Zonder enige schade. Zonder enige schade. Want hij laat zijn volk delen in zijn volkomen overwinning. En daarvoor is het nodig om bekleed te worden met het bruiloftskleed van het lam. Dat is de volkomen gerechtigheid van Christus. Onze oude kleren van onze zondige lusten, van onze zondige insteek, onze zondige houding, dat moet beleden worden, moet afgelegd worden. Dat gebeurt door zijn geest, dat kunnen we vaak zelf niet eens. En dan mag u vragen, Heere, neem dit vuile kleed van mij af en bekleed mij met de gerechtigheid van Christus, met de kleder van geloof en van liefde en van bekering en van dankbaarheid. En doe mij delen in uw overwinning. Daarvoor is het Pasen, dat u mag delen in zijn overwinning. En dat brengt ons tot onze laatste gedachte. Dat is de eindoverwinning. Het ene vloeit in het andere voort. Eindoverwinning. Want de Heer Jezus heeft wel de overwinning behaald door op te staan op de derde dag. Maar nu moet deze overwinning uitgewerkt worden in levens van mensen. Heel de wereld door. De Heer Jezus stond op als de eersteling. Maar nu moeten ook mensen verlost worden. Mensen die in deze wereld verkocht zijn onder de zonde. Ze moeten verlost worden door de overwinningskracht van Christus. En dat noemt Paulus dan de kracht van zijn opstanding. Wat doorwerkt in het leven van zondaren. Het hele leven doorwerkt die opstandingskracht. Opdat zij uiteindelijk zullen komen met Christus tot de eindoverwinning. Want heel de mensheid ligt van nature vastgebonden in de macht van de dood. En nu heeft de Heer Jezus wel de overwinning behaald. Hij is opgestaan als de eersteling uit de doden, maar dat moet nu uitgewerkt worden. Want het feit dat de Heer Jezus is opgestaan betekent niet dat daarmee automatisch andere mensen overgezet zijn in het leven. Dat ze behouden zijn. Nee, dat moet uitgewerkt worden. Want de dood houdt ze allemaal in zijn macht. En zonder dat Christus het hart van Lydia geopend had. En zonder dat Christus de stokbewaarder had verbroken. Bleven zij onder de macht van de dood. En zonder de kracht, de opstandingskracht van Christus, worden alle mensen alsnog meegesleurd door de dood en komen ze in de bodemloze put. En daarom moet Christus heel zijn volk verlossen, al de gekenden die hem van eeuwigheid af aan geschonken zijn door zijn Vader. De Heer Jezus vindt hen in de macht van de dood. Geestelijke dood. Ze hebben geen antenne voor geestelijke zaken. Het zegt dan ook niets. Ze zijn onmachtig tot het doen van enig geestelijk goed. En wat doet dan die zaligmaker? Hij legt zijn geest in hen. Zo schenkt hij hen geestelijk leven. En met gezag zegt de Heere, net als bij de opwekking van Lazarus. Maar nu zegt de Heere als het ware tot dat vreselijke monster van de geestelijke dood. En dan zegt de Heere Jezus, waar hebt ge hem gelegd? En dan komt Christus tot dat geestelijke graf van die zondaar, die daar dood ligt in zonden en misdaden. En met de majesteit van zijn woord spreekt hij. En de steen moet van dat graf afgerold worden. De prediking komt tot zo'n mens. En met de kracht van zijn woord spreekt hij, dode ziel, komt uit. En dan moet de geestelijke dood wijken. En de ziel wordt levend gemaakt. En de ziel hoort de stem van de Zoon van God. En zal leven. Die dode hoort de stem van Christus en loopt naar Christus toe. En dan wordt de Heer Jezus de liefste voor zo'n mens. Want de Heer Jezus, als hij zondaren verlost, verbindt hij hen aan zichzelf, omdat hij het leven is. En zo ontvangen zij door hem het eeuwige leven. Dat is de wedergeboorte. In de wedergeboorte wordt eeuwig leven in de ziel gelegd. En dan wordt de vloek van de mens afgenomen. Worden de zonden beleden. De schuld wordt beweend. Komt droefheid. En de Heere verzoent de schuld. Er komt een levende band met de Heere Jezus. Een levende gemeenschap. Ik was eens een vreemdeling voor God. En ik kende mijn hart niet eens. Maar toen sprak Hij mij vrij. En nu leef ik met Hem. Er komt een levende gemeenschap met Christus. En die banden van de eeuwige dood worden allemaal losgemaakt. Want nu is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar dit werk van de Heere Jezus is nog maar het begin. Want die inwendige verdorvenheid, die oude natuur is nog steeds aanwezig. Dat gaat niet opeens helemaal weg. Nee, die oude natuur heeft een doodslag gekregen in de wedergeboorte, in de vernieuwing, in de uitstorting van Gods geest, in zo'n menselijk leven. Maar die verdorvenheid en die kwade neigingen werken nog en bruisen nog. En zo gaat de Heere die ook aanpakken, veranderen. En dat duurt heel het leven door. Er komt een verandering. Het is niet meer zoals het was. Maar het is ook niet zoals het zijn moet in de hemel. Maar de Heere gaat er naartoe werken. Er komt een opwas in de kennis en de genade van Christus. Er komt een meer gevoeligheid voor zondige gedachten en woorden. Waar zo'n kind van God zich gaat tegen verzetten. Maar het vindt wel weg in een plaats van verdere ontdekking. En dan roept de ziel ook uit, ik ellendig mens. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Ik dank God door Jezus Christus. Hij zal het doen. En zo is die verandering in het leven dat wordt uitgewerkt langzamerhand. Een afsterven van die oude natuur. En een opstaan van de nieuwe mens in zo'n leven. Meer en meer worden de boze, verkeerde neigingen gekruisigd. En nagels worden er doorheen geslagen. Maar u weet, iemand die gekruisigd was, die stierf een langzame dood. En zo is het ook wanneer de oude mens gekruisigd is, die sterft ook een langzame dood. Het duurt heel het leven. Maar die natuurlijke verdorvenheid beheerst niet meer de ziel. Het is niet meer onder ketenen van slavernij. Zo was het wel vroeger voor de bekering. Maar die macht is in principe gebroken. Want de wil is omgezet. En er is liefde uitgestort in het hart. En die liefde wordt alleen maar sterker wanneer dat geestelijke leven verdiept wordt. En in die weg wordt ook steeds meer geleerd. De enige grond van mijn zaligheid is niet mijn vooruitgang. Want zoveel vooruitgang boek ik niet. Het is meer dat ik achteruit ga. Want ik zie nog steeds meer dingen die in mij opbruisen. Oude zonden, nieuwe zonden. Dat mijn natuur is zo diep afhankelijk van de Heere. Ik kan niet zonder Hem. Van mij van nature geen vrucht in der eeuwigheid. Nee. In mij ligt niets. Het is een afsterving. Langzamerhand. Maar dan is de enige grond van mijn zaligheid niet wat in mij gebeurt. Maar de enige grond wordt hoe langer hoe meer Christus alleen. Zijn volkomen werk en daarin ligt nou juist de zekerheid, de vastheid van dat eeuwige leven. Dat het leven is mij bereid. Een ingaan in Gods eeuwige heerlijkheid. Een rusten, een steunen op het volkomen werk van Christus. Ja, zo leidt de Heere zijn kind. En brengt hem straks door de dood heen. Tot daar waar er geen enkel verderf meer is. Dan is alles volmaakt. Dan is er geen strijd meer, geen droefheid meer. Want ook de verlosten die op weg zijn naar Sion, ze moeten nu nog waden door het water van de verdorvenheid. Ze ondergaan vaak bestrijdingen. Ze ondergaan aanvallen. Maar die aanvallen van de vorst der duisternis, hoe vreselijk ze ook zijn, hoe onverwacht ze kunnen opkomen en waar weerstand tegen geboden moet worden. Maar het is een strijd, al die aanvallen zullen uiteindelijk op niets uitlopen. Want boven in de hemel bidt die overwinnaar dat hun geloof niet zal ophouden. En zo kunnen de vijanden benauwen, ze kunnen pijn doen, ze kunnen verwonden, maar geen dodelijke wond toebrengen. En straks vindt het wonder plaats, dat net als Israëlieten door de Rode Zee niet meer die Egyptenaren terugzagen, zo zullen de verlosten van Sion nooit meer deze benauwdheden en deze vijand en deze bestrijdingen die hun leven lang en aangevallen hebben, die zullen ze ook nooit meer zien. Want God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Openbaringen 21 vers 4. En dat is wat we hier lezen ook in vers 8. Dat de Heere de tranen van alle aangezichten zal afwissen. Want omdat hij de dood verslonden heeft tot overwinning. En zo brengt deze heerlijke overwinnaar heel zijn volk door de vallei van de schaduw des doods. En ze hoeven geen kwaad te vrezen, wat er ook gebeurt. Want Christus zal altijd bij hen zijn. Ook al wordt uw lichaam straks in het koude, kille graf gelegd. Uw ziel wordt dan behouden. En dan lijkt het dat de dood het toch gewonnen heeft, want uw lichaam is dan in de macht van het graf. Maar toch niet in de macht van de dood of van het graf. Want op de jongste dag zal de Heere Jezus die dode lichamen die hiernaast liggen opwekken. En op de andere begraafplaatsen hier op het dorp, die doden zullen weer verrijzen. Allemaal, ook de lichamen van uw geliefden die in de Heere gestorven zijn. Ze komen weer terug. Want Christus heeft de dood verslonden tot overwinning. En dan zal dit vergankelijke volkomen onvergankelijkheid aandoen. En dan zal de dood zelf veroordeeld en verdoemd worden. Openbaringen 20 vers 14. En de dood werd geworpen in de poel des vuurs. Heerlijke eindoverwinning. Hebt u deel aan Christus? Als u geen deel hebt aan Christus, dan bent u onder de macht van de dood. En dan laat het vuile taal zien dat uw keel een geopend graf is. En dat u geen besef hebt van de ware godsdienst, omdat u niet naar de stem van de Heere wil luisteren. Kom dan toch uit. Christus roept u. Kom uit. Hij roept u in deze dienst. En hij is machtig u te zaligen. Omdat hij de dood verslonden heeft tot overwinning. Hij is dezelfde. Hij is hier. Hij heeft een knecht hier gezonden om dit evangelie te verkondigen. Hij is machtig om u te redden. Ook al ziet u het niet en hebt u het niet. Hij is machtig. En wanneer u denkt, ik ken de Heere niet. Dan moet u niet denken, ik leef nog wel vrij netjes. Dus het valt wel wat mee. Als u denkt dat u de Heere niet hebt, bestorm de troon der genade. En blijf aan zijn voeten liggen naast de Canaanese vrouw. Die ging per slot van rekening uiteindelijk ook maar liggen, plomp verloren voor de Heere Jezus. Heere, help me, kon ze alleen maar zeggen. En gaat u dan maar aan de voet van het kruis. Aan de voeten van deze overwinnaar. Want daar kunt u niet verloren gaan. Maar wanneer u de naam van de Heere Jezus wel kent in uw leven, pas dan op dat u niet verachtert in de genade. Dat u niet afgeleid wordt en afgetrokken door deze wereld. En pas op ook voor schijnheiligheid. Dat u iets wilt zijn voor de mensen. Vraag meer om ontdekkend licht. Dat u uzelf mag zien zoals de Heere u ziet. En dat u mag zien. Dat er nog zoveel gruwelen in uw leven zijn. Pas op voor lauwheid in zijn dienst. Vraag voortdurend om zijn geest, dat u de goede strijd zou strijden. En vraag om genade, om hem meer en meer te kennen en hem meer en meer lief te hebben. En verlang naar de dag, de beste dag van uw leven, wanneer u uw oude natuur vaarwel mag zeggen, waarin al het verderf achter u gelaten wordt en wanneer u opgeroepen wordt om in de onmiddellijke tegenwoordigheid van uw zaligmaker te zijn. En tot die tijd, koop de tijd uit, verkwansel uw tijd niet, gebruik het om hem meer te kennen, om zijn koninkrijk te dienen, dat zijn naam geëerd zou mogen worden, dat u mag leven voor hem. Te midden van heel uw werk en al uw dagelijkse roeping, wat het ook mag zijn, maar dat hij zijn beeld op u zal drukken. Meer en meer, laat dat het uw levensdoel mogen zijn. Amen. Zingen we Psalm 73, vers 13.
Oh,
Zullen we bidden en dank zeggen? Heere, wij spreken over zaken die wij niet begrijpen. Want u bent God. Wij spreken en mediteren hier over goddelijke zaken. Over het eeuwige leven. Over de heerlijkheid die u verdiend hebt. O, we belijden u, we zijn zo aards. We zijn zo uit de aarde. En we kijken om ons heen naar de dingen die we kunnen zien. O, zou u ons willen leren om te leven voor de zaken die we niet kunnen zien. Voor de eeuwige zaken. Heere, leer ons zien wie u bent. Trek ons, Heere. En zegen jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Die gewapend moeten worden door uw geest. Anders zullen ze het niet redden in dit leven. Hun harten moeten vernieuwd worden. Anders zal het niet goed gaan. En daarom roept u hen toe dat ze op u moeten zien. Heere, wilt u intrek nemen. Ook zelfs zij die je niet eens naar u vragen. Dat ze toch tot u zullen komen en u toch zullen vinden. Geef ook hen die naar u vragen, dat zij u zeker zullen vinden. O, geef, Heere, dat geestelijke leven, dat we mogen leven voor dat toekomende leven, om deel te mogen hebben aan de eindoverwinning. Heere, verbind ons aan u. Doe ons leven met u. Heb dank voor wat u ons gaf. Gedenk ons verder in uw grote genade. Gedenk heel de gemeente. We bidden u nogmaals voor zuster Karin van de Nieuwe Dijk. Heere, wilt u haar beterschap en genezing en herstel geven. Tot vreugde van haar man en haar kinderen. Heere, zegen haar met uw trouw. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 22, vers 12. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.